Gemeente, in dit avonduur openen we de Heilige Schrift in het eerste boek van Mozes, Genesis, en lezen het hoofdstuk van de zondeval, Genesis 3. Schriftlezing Genesis 3.
De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, terwijl de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw: is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang: van de vrucht der bomen deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden van de hof is, heeft God gezegd: gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw: gijlieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam van die vrucht en at, en ze gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en ze werden gewaar dat ze naakt waren. En ze hechtten vijgenboombladeren samen, en maakten zich schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof, aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: waar zijt gij? En hij zeide: ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. En hij zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zou? Toen zeide Adam: de vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven, en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw: wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: de slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang: terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermozzelen, en gij zult de versenen vermozzelen. Tot de vrouw zeide hij: ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn. En hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij: terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en van die boom gegeten van waar ik u gebood, zeggende: gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voorbrengen, en gij zult het kruid des velds eten, en in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam zijner huisvrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God: zie, de mens is geworden als onzer een, kennende goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken, en nemen ook van de boom des levens, en eten, en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden, om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde cherubim tegen het oosten van de hof van Eden, en een vlammend lemmer, een zwaards, dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens.
Op de gelezen en vele andere uitspraken van de Heilige Schrift is gegrond het onderwijs van de kerk dat voor vanavond tot ons komt uit artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 17. Daar staat boven: van de wederoprichting van de gevallen mens. Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid ziende dat zich de mens alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en zich geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor hem vluchtte, en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop van de slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. En gemeente, aan het begin van deze preek wil ik u even wijzen op wat hier in de preekstoel ligt. Vlak naast het glaasje water voor de dominee, jongens en meisjes. En onder het psalmboekje wat daar ligt om mee te kunnen zingen, ligt een klein kaartje geplastificeerd, zodat het netjes blijft. Ik heb het wel eens een keer voorgelezen bij een oefening, want dat is een bepaalde tekst die je dan moet voorlezen als voorganger in een dienst als het ontruimingsalarm afgaat. De meeste van ons hebben dat ook wel eens meegemaakt tijdens zo'n oefening op een bid- of dankdag. Ik weet niet precies, dat is iets wat wettelijk geregeld is. Niet alleen dat je van tijd tot tijd moet oefenen om te zien hoe lang dat duurt voordat heel de kerk leeg is en of dat allemaal in goede orde kan verlopen, maar ook dat er aan zo'n ontruiming een plan ten grondslag ligt, dat daar allerlei dingen al voor afgesproken zijn, mensen aangewezen om dan op het moment dat het nodig is hun plaats in te nemen. En daar zijn allerlei vaktermen voor, je hebt BHV'ers en hoofd-BHV'ers, mensen die dan ook hun positie innemen. En als het goed gaat en het plan wordt uitgewerkt, staat iedereen binnen 3 minuten buiten de kerk. Allemaal om de schade en vooral de slachtoffers bij een eventuele calamiteit zo klein mogelijk te houden. Dus daar is een plan voor gemaakt en zodra het nodig is, treedt dat plan in werking. De bellen gaan af en ik lees het briefje voor en de mensen die dat hebben voorbereid komen in actie. Nou gemeente, nou hebben wij vorige keer toen wij de Nederlandse geloofsbelijdenis overdachten, het ook gehad over een plan dat klaar ligt al heel erg lang. Het gaat hier in artikel 16 over de eeuwige verkiezing Gods, dat eeuwig raadsbesluit waar God met zichzelf over heeft overlegd. Toen er nog geen tijd was en toen er nog geen wereld was en toen er nog geen mensen waren, in de stilte van de eeuwigheid, voor de grondlegging der wereld. Maar dat plan, dat moest een keer in werking treden. Dat is niet meteen gebeurd toen de wereld is geschapen, kinderen. Want er is een hele tijd geweest, ik weet niet hoe lang dat heeft geduurd, maar in die staat der rechtheid, dat is toen Adam en Eva nog in het paradijs woonden en toen alles nog goed was, toen ze nog gehoorzaam waren, voor Genesis 3. Kijk, toen was er nog geen genade nodig, toen was er nog geen verzoening nodig, want er was nog geen zonde in de wereld gekomen. Maar dan op een hele donkere, ik moet zeggen op de allerdonkerste dag van de wereldgeschiedenis, vindt de grootste ramp, de grootste calamiteit ooit plaats. En dat kun je nooit zonder ontroering lezen, vindt u ook niet. Het is ons voorgelezen vanavond uit Genesis 3 en je hebt het al vaak gelezen. Maar je wordt er altijd weer stil van. Begint met 2 zondeloze mensen in de Hof van Eden. En ineens kruipt die slang tevoorschijn. En aan het eind van het hoofdstuk zie ik 2 stakkers, 2 ellendigen. En ze hebben het zichzelf aangedaan. met vellen om hun lichaam weggejaagd worden uit de hof van Ede. En dat is niet alleen maar een drama voor die twee. Dat hebben we toch ook wel eens vaker tegen elkaar gezegd. En dat weten de catechisanten toch ook wel. Omdat wij in een bepaalde verhouding staan tot die ene man die daar loopt. Adam. Omdat hij niet alleen onze voorvader is. Maar ook ons bondshoofd. We zijn in die Adam op een of andere manier inbegrepen. Daarom, gemeente, is dit een drama voor alle mensen. Dit heeft gevolgen gekregen voor miljarden en nog eens miljarden mensen. Ook voor u en voor mij. Nou, wat gebeurt er, gemeente, als dan op de dag van de zondeval God dat ziet gebeuren. En hij dan zijn plan in werking laat treden. Nou, je zou een beetje op de manier van een woordspeling kunnen zeggen. Dan moet het paradijs dus zo snel mogelijk ontruimd worden. Dan moeten ze eruit. Ook al omdat de heilige God die zondige mensen niet langer in zijn buurt kan verdragen. En omdat de mens geen recht heeft om in de buurt van de boom des levens te blijven. Maar als die mens wordt weggestuurd uit die hof die dan leeg achterblijft. Klinkt meteen wel de stem van de genade. Want daar gaat het plan van God over. Over de verlossing van zondaren. Gemeente, dan wordt het plan, dat eeuwige plan van God, in de tijd uitgewerkt. En als we daar vanavond vanuit artikel 17 over onderwezen worden, dan gaan we daar een woord bij gebruiken, gemeente, wat in artikel 17 niet staat en wat in Genesis 3 ook niet stond, maar wat er wel helemaal bij past. Want wat hier gebeurt als de Heere in de moederbelofte Adam en Eva gaat vertroosten en ze mogen met die belofte het paradijs verlaten, met uitzicht op hem die komen gaat in de volheid van de tijd, gemeente, dan begint hier in Genesis 3 wat wij vandaag de dag noemen het genadeverbond. En we willen vanuit dat aspect artikel 17 en Genesis 3 samen gaan beluisteren. We hebben het hier dus, dat is het thema voor de dienst, over het begin van het genadeverbond. Daarbij gebeuren drie dingen. God ziet de mens. God zoekt de mens. God troost de mens. Het begin van het genadeverbond. God ziet, zoekt en troost de mens. En wellicht is er dan meteen al iemand die een vraag heeft voor de dominee, want die zegt: dominee, als ik nou het woord verbond hoor, u zegt het gaat hier over verbond, maar dan denk ik aan die psalm die vaak gezongen wordt als er een kindje wordt gedoopt. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En wat is dat voor een verbond volgens Psalm 105? Het verbond met Abraham zijn vriend. Dus dan moet je toch denken aan de geschiedenissen van die vader van alle gelovigen. In hoofdstuk 17 van Genesis, dan gaat God dat verbond met die besnijdenis oprichten. Maar hier, aan het begin van dat Bijbelboek, het hele woord verbond wordt toch eigenlijk niet genoemd. Maar gemeente, dat is alleen maar op het eerste gezicht. Want wij moeten aan het begin van de preek van vanavond samen goed vasthouden. Probeer dat ook maar te onthouden, jongelui. Als God met ons mensen contact zoekt, als hij met ons te maken wil hebben, dan doet hij dat altijd op de manier van een verbond. Dat was voor de zondeval ook al zo. En daar hebben we op catechisatie ook over gesproken. Hoe heet dat verbond? waarbij Adam en Eva gewaarschuwd werden, je moet van die ene boom afblijven, en als je aan mij gehoorzaam blijft, zul je het eeuwige leven ontvangen. Als je ongehoorzaam wordt, ten dagen als je daarvan eet, zult je de dood sterven. Dat was het werkverbond. Maar dat werkverbond valt op de dag van de zondeval in scherven. Want ze worden wel ongehoorzaam en ze eten toch van de verboden vrucht. En dan is op één dag ineens die weg van de werken zalig worden door te gehoorzamen afgesloten. Zullen we het goed onthouden, gemeente? En zullen we dat ook in ons eigen leven ter harte nemen? Maar dat is eigenlijk iets waar je de Heilige Geest niet bij kunt missen om dat nou in te gaan leven. De weg van het gehoorzamen en op die manier zalig worden is voor eens en voor altijd dicht. Opgebroken. Nee, dan gaat God in de moederbelofte Genesis 3 vers 15... over dat vrouwenzaad wat de kop van de slang gaat vermorzelen, gaat hij een ander verbond geven. Een verbond niet van opdrachten. Een verbond niet van regels waar je je aan moet houden. Nee, een verbond van louter genadige beloften. Daarom heet het ook genadeverbond. En als iemand vraagt, dominee, hoe kan dat? Dat die mensen die het nou helemaal verknoeid hebben hier in Genesis 3, op de dag van hun zonde, meteen met dat verbond te maken krijgen, dat God beloften gaat geven, alleen maar genadige toezeggingen. Hoe kan God zo tegen zondaren als Adam en Eva spreken? Gemeente, dan ga ik iets zeggen wat we hopelijk ook meenemen en overdenken. En wat voor ons een hele diepe lading moet hebben. Weet u hoe het komt dat het genadeverbond voor ons alleen maar bestaat uit beloften? Omdat er één geweest is voor wie het genadeverbond een werkverbond is geweest. Dat is de Heere Jezus. En wat de Heere Jezus voor werk te doen had, is aangekondigd in die allereerste belofte. Genesis 3 vers 15. Over dat zaad van de vrouw, dat u, en dan wordt dat tegen de slang gezegd, dat u de kop zal vermorzelen. Kanttekenaren op de Statenvertaling hebben daar een prachtige benaming aangegeven als ze zeggen, dit is de eerste evangelische belofte des levens. Hier begint het evangelie. Hier begint het genadeverbond. Het is dus goed om te zien, gemeente, dat hoewel dat woord niet valt, we wel met een verbond te maken hebben. En dat komt omdat dat genadeverbond met Abraham, Gods vriend, een aantal fases kent, een aantal bedelingen. Elke keer komt het weer in een nieuw vaarwater, maar je hebt het door heel de Bijbel heen voortdurend over hetzelfde verbond. Je hebt eerst die tijd gehad vanaf Genesis 3. Toen moesten de mensen van toen af tot aan Genesis 12 kinderen het met één tekst doen. Heb je er wel eens over nagedacht? We hebben een Bijbel vol met beloften voor ons liggen. Maar de kerk heeft een tijd gekend, toen hadden ze een Bijbeltje, als je de kaft opende, stond er één tekst in. Genesis 3 vers 15. Meer evangelie heeft Henoch niet gehad en heeft Noach niet gehad en heeft Terach niet gehad. Alleen de moederbelofte. En toen kwam het moment dat God verder ging werken. En dat hij Abraham ging roepen. En dat hij hem bekend ging maken met zijn heilgeheimen. En dat het nageslacht van Abraham mocht delen in dat verbond van God met hun voorvader. En uiteindelijk, gemeente, in de komst van de Heere Jezus en de komst van de Heilige Geest, waaiert dat nu weer uit in de richting van alle volkeren van de wereld. Ik weet niet of de kinderen wel eens een keer een zandloper hebben gezien. Vroeger gebruikten ze die natuurlijk. Tegenwoordig is het meer iets om zomaar neer te zetten. Het begint wijd bovenaan. En dan wordt het steeds smaller naar het midden toe. En als je dan die smalle hals gepasseerd bent, dan waait het naar beneden weer breed uit. Nou, zo gaat het in de Bijbel met genadeverbond. Het begint heel breed, want God roept in Adam alle mensen. En dan gaat God het toespitsen. Dan wordt het volk van Abraham. En Abraham heeft twee zonen, Ismaël en Isaac. En dan gaat het God alleen maar om Isaac. En dan worden er twee zonen geboren, Esau en Jacob. En dan zegt God, ik ga verder met die ene, met Jacob. En zo spitst het steeds meer toe, totdat in de volheid van de tijd de moederbelofte vervuld wordt en het vrouwenzaad wordt geboren. En hij gaat zijn werk doen, hij laat zich kruisigen, hij gaat ter helle nederdalen, hij gaat het graf in en hij gaat opstaan. Hij wordt verhoogd en zijn geest wordt uitgestort. En wat gebeurt? De bedding wordt verbreed. Joden en heidenen worden genodigd om te delen in de schatten van het genadeverbond. Weet je waar je nou achter komt, gemeente, als je artikel 17 gaat lezen? Dat zoals het nu uiteindelijk weer geworden is, God roept door het evangelie Joden en heiden. Hij wil uit alle volkeren mensen roepen om zalig te maken. Dat het nou oorspronkelijk ook zo een keer begonnen is in het paradijs. Zo staat het ook hier in artikel 17. Er staat niet dat God zag hoe Adam in zijn eentje geworden was en dat die Adam toen ging zoeken en ging roepen. Er staat niet dat God het oog heeft op kerkmensen of op bondelingen of op uitverkorenen. Nee, God ziet en zoekt de mens. En laat u dat alstublieft zo staan zoals het er staat, gemeente. Zo zegt de Bijbel dat. Terwijl aan de ene kant er een eeuwig raadsbesluit is en dat zegt, uiteindelijk komen er alleen uitverkorenen in de hemel. Ze komen er alleen en ze komen er allemaal. Allen die voorgekend zijn van voor de grondlegging der wereld. Tegelijkertijd, naast artikel 16 plaatsen we vanavond artikel 17, is er een universeel wereldwijd aanbod van genade. En dat aanbod is net zo serieus als het eeuwig raadsbesluit van God. Ik lees u voor wat de Dordtse vaderen er een keer over gezegd hebben. Hoofdstuk 3, 4, paragraaf 8. Geldt voor u allemaal, gemeente, zoals u op dit moment voor mij zit in de kerk of thuis zit te luisteren voor de kerktelefoon. Zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is. Wilt u weten, gemeente, wat God aangenaam is? Heeft u er belang bij? Heren, wat wilt u graag? Hoe wilt u het in mijn leven hebben? Hoe moet ik reageren op de prediking van deze zondag? God betoont ernstig en waarachtig wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven. Gemeente, dat is een van de eerste dingen die we vanavond goed moeten zien. En dat is eigenlijk een onderstreping van wat we vorige keer zeiden naar aanleiding van de verkiezing. Het aanbod van Gods genade hoeft op geen enkele manier ingeperkt te worden door de gedachte in ons achterhoofd. Ja, maar er is ook nog de verkiezing. Wij moeten in dat opzicht oppassen om niet vanuit de eeuwigheid te willen denken en om dingen te construeren en om te gaan redeneren. We moeten onze plaats als klein en nietig mensenkind innemen. En wat gebeurt er met zulke mensen, gemeente? Die zitten niet in de eeuwigheid mee te luisteren. Die leven in de tijd. En die worden in hun levenstijd, zo is het toch met u ook gegaan? Vroeger of later, hoe kwam u hier terecht in de kerk? Wordt u door de Heere aangesproken, opgezocht? In de weg van het verbond wordt u dicht bij het heil gebracht? Wordt u bekend gemaakt met Christus en het kruis van Christus en het bloed dat reinigt van alle zonden? Dat is geen kwestie van redeneren, gemeente. Maar van bekeren, bekeren en geloven. Ja, maar daar raakt u nou net het punt aan, dominee, waar het bij mij altijd weer op vast zit. Want dat weet ik wel, zegt die man. Ik weet best waar het een keer van moet komen in mijn leven. Maar hoe? Hoe gaat dat dan? Het gepaste antwoord geven op Gods roepstem. Waar zijt gij, zegt het vanavond ook. Maar hoe gaat dat bekeren en geloven? Dat werkt God de Heilige Geest, gemeente. En dan om te beginnen door ons iets te laten voelen van wat de apostel Paulus een keer genoemd heeft, de schrik des Heren. Zijn er mensen in de kerk die weten wat dat is? Nou, die zijn er toch. Ik weet niet hoeveel het er zijn, maar ik heb ze gesproken. Zijn er misschien ook wel jongens van 15 of 16 die weten wat dat is? Want dat kan. Je kan ook 7 jaar zijn, is mijn ervaring. En ben je nog helemaal niet zo groot en je weet een heleboel dingen niet. Maar dat je wel iets voelt van de schrik des Heren. Zo gij in het recht zult treden. Dat kun je toch op de kleuterschool ook leren? Als de Heilige Geest je ogen gaat openen, kun je op de Marnix of op de Gomaris ook leren. En niemand heeft het in de gaten misschien, dat je daarmee bezig bent. Maar je voelt er wat van en je hebt er indrukken van. Als u in het recht gaat treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden, wat ik gedaan heb, wat ik gedacht heb, wat ik gedroomd heb, dan kan ik voor u niet bestaan. En om ons nu te helpen in het leren van die schrik, van dat schuldbesef, van die ontdekking, stuurt God ons nog wel eens een keer terug naar de plek waar we eigenlijk niet meer mogen komen. Heb je er wel eens gemerkt, jongens en meisjes, dat in de prediking hier in de kerk we nogal eens wel eens vaker bij Genesis 3 langskomen? Maar dat is nuttig. Je kan niet meer terug in het paradijs, maar om via die engel die daar in die poort staat en via dat zwaard wat daar de weg blokkeert, om zo eens even naar binnen te kijken hoe het daar binnen is. Wat je kwijt bent, waar je je uitgezondigd hebt. En om dan ook te gaan inzien wat de zonde met je gedaan heeft en hoe het eraan toe is. Nou, hoe is dat dan, gemeente? Wat heeft de zonde dan met ons gedaan en hoe zijn we eraan toe? Dat kun je in Genesis 3 leren. Maar in artikel 17 wordt het ook onder woorden gebracht. Dat de mens zich alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen heeft, dat hij zich heel ellendig gemaakt heeft. Het doopsformulier dat we aanvankelijk hadden willen lezen vanavond, maar u kent die bewoordingen. Het doopsformulier zegt het zo, dat we aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. En een gemeente, nou is het natuurlijk zo dat je daar overheen kan proberen te leven. Niet alleen als je jong bent en je denkt, ach, ik heb nog zoveel jaren. Maar dat kunnen volwassen mensen ook proberen. Om dat allemaal maar te vergeten. Ze horen het zondag en dan denken ze, ik moet maar weer gauw wat anders gaan doen. Want dan ga ik naar van slapen, dan ga ik van dromen, dan ga ik van wakker liggen. En dan proberen ze dat te overschreeuwen en te overstemmen. Maar een mens moet daar een keer, gemeente, toch eens een keer zichzelf mee laten confronteren. Dat moet je onder ogen durven zien. Dat moet je jezelf heel eerlijk gaan afvragen. Hoe is het nou met mij? Wat is er van nature van me terechtgekomen? En dan kan de Heer ook weer van alles voor gebruiken om je daarbij stil te zetten. Het kan bijvoorbeeld ook een begrafenis zijn. Er zijn van het jaar al heel wat begrafenissen weer gehouden. En misschien bent u er wel bij geweest als familielid of als belangstellende. Maar dat kan zomaar ineens op je afkomen. Nou is er een ander begraven. Maar ze begraven mij ook een keer. En waarom moet dat eigenlijk? Waarom moeten mensen die zo graag willen leven, waarom moeten die nou sterven? Kom door Genesis 3. Dat hoort bij dat geheel ellendig zijn aan de dood, aan het verderf onderworpen. En oh, als ik dan zonder borg moet sterven en als ik zonder genade God moet ontmoeten, hoe zal dat dan aflopen? Dat kan niet goed aflopen, die dingen, gemeente. Dat wil de Heilige Geest ons ook vanavond op het hart binden. Om ons eraan te ontdekken wat we zonder God waard zijn. En hoe het leven zonder de Here is. Houdt u het er nog in uit? Ach, wat een dwaas bestaan. Want zonder God die we kwijtgeraakt zijn, is het kil en koud. Doods en donker en angstig. En hoe kwam het allemaal? Want we hebben het nu over de gevolgen. De oorzaak van dat alles, dat is de zonde. En nou hebben we natuurlijk in de kerk heel vaak hebben we het over zonde. Zo vaak dat je het bijna niet meer zou horen misschien. En dat je bijna niet meer afvraagt, wat is dat ook alweer? Maar laten we nou eens even aan de hand van Genesis 3 nog eens aan ons afvragen wat dat nou eigenlijk is, zonde. Wat voor dingen kun je er nou hier uit deze geschiedenis over leren? Nou, om te beginnen, dat zonde ongehoorzaamheid is. Dat is heel duidelijk. Heel duidelijk. Want datgene wat die slang Eva probeert aan te praten, en ze gaat er nog op in ook, dat gaat lijnrecht in tegen het uitdrukkelijke bevel van God. God heeft dat helemaal niet op een vage manier gezegd. Of dat je zegt, nou dan kunnen we een interpretatie aangeven. Het was klip en klaar, die ene boom blijf je vanaf. En dan gaat die slang erover vragen en praten. Ongehoorzaamheid, het gebod van God was en is trouwens zo ontzaggelijk helder. Daarbij komt dat zonde ook opstandigheid is. Want wat wordt ons als mensen voorgespiegeld, gemeente? Wat zegt die slang tegen Eva om er over de streep te halen? Hij spiegelt haar voor dat op het moment dat ze de eerste hap uit die vrucht neemt, dat ze dan op een bepaalde manier als God zal zijn. En dat is uiteindelijk de kern van onze zonde. Wij hebben God van de troon willen stoten. We hebben zijn plaats willen innemen. Of in ieder geval gelijk aan hem willen worden. Ik wil als God zijn. Zonde is ook, en dat is een hele nare eigenschap, ontevredenheid. Heb je dat wel eens bij uzelf ontdekt, gemeente? Meer willen hebben dan dat je op dit moment hebt. Naar je toe willen halen wat niet van jou is, of wat nog niet van jou is, maar je kan niet wachten, er zit ongeduld achter. Je wil alles zo snel mogelijk naar je toe halen. Heel de cultuur waar wij vandaag in leven is er helemaal op aangelegd, gemeente. Behoeftebevrediging, zo snel mogelijk, zo ongeremd mogelijk. Sluit precies aan bij wat er in Genesis 3 in ons hart gelegd is. Ontevredenheid en ongeduld. Of je nou als jongen en meisje de verkeringstijd merkt dat je eigenlijk niet wilt wachten op wat in het huwelijk wordt beloofd en weggelegd. Of dat je in een winkel loopt en de neiging hebt om iets in je zak te stoppen wat niet van jou is. Ontevreden met wat je eigenlijk had. Maar als we die dingen op een rij zetten, gemeente, mag ik u dan nog één typerend woord voor zonde voorhouden? Zonde is uiteindelijk ook dwaasheid. Als je nou mag geloven wat hier aan het begin van ons artikel staat. Wie is God en wat is God? Onze goede God. Zo is het toch? En aan zijn bevel ongehoorzaam zijn. En van die goede God verdachtmakingen van een slang aannemen. Hij heeft wel gezegd dat hij het goede met jullie voor heeft, maar achter je rug om houdt hij je klein. Dat zegt die slang eigenlijk tegen Eva. Van die goede God verdachtmakingen aannemen. Wat een dwaasheid. En dan gemeente in de omgeving waarin dat alles plaatsvindt. Die vrouw staat niet in een achterbuurt met die slang te praten. Die staat niet tussen de puinhopen na een aardbeving. Dat je zegt, nou ja, die heeft verder ook niks. Mag die vrouw ook nog wat anders begeren dan wat er over is van haar huis, puin en rommel. Nee, die vrouw staat in het paradijs, gemeente. We hebben in het paradijs de eerste zonde bedreven. In het paradijs is er iets over ons gekomen dat we meer wilden hebben dan dat we hadden. En we hadden alles al. Ik preek het voor u en voor mezelf, gemeente. Maar wat zijn we dwaze mensen. En daarbij ook nog eens een keer onszelf in het verderf storten. Niet alleen God tekort doen, niet alleen zijn schepping bederven. Niet alleen zijn werkverbond in scherven laten vallen. Maar jezelf geheel ellendig maken. Begrijpt u, gemeente, dat het ook vanavond weer hard nodig is. Dat we ook in dat artikel over de wederoprichting van de mens, dat we eerst over die val nadenken. Je eerst ziet hoe het is. God ziet ons en wij moeten onszelf leren zien zoals God ons ziet. Want zo wordt uit de diepten van ellende die roep om heil geboren. Maar daarmee gaan we dan ook meteen naar ons tweede punt, gemeente. Want weet u, wat nou zo leerzaam is in Genesis 3 en in artikel 17... Dat roepen van mij om heil en om verlossing. O Heere, aanschouw mijn smart, hebben we gezongen. Dat het nou daar niet mee begint. We hebben het graag in de kerk over een eenzijdig godswerk. Maar dat is het. Als u kijkt hoe het begint, direct na de zondeval. Het heil, de verlossing, de bevrijding van de mens gaat eenzijdig helemaal van onze schepper uit. En dat wordt op een prachtige manier onder woorden gebracht hier in artikel 17. Daar moet je een beetje gevoel, een beetje taalgevoel voor hebben misschien. Maar die zinsnede waar dan staat dat toen God dat allemaal zag wat er van ons geworden was. Dat hij toen zichzelf begeven heeft om hem te zoeken. Denk daar even over na en neem even die geschiedenis in Genesis 3 voor u in gedachten. Ze zitten daar inmiddels met de brokken. Adam en Eva, ze hebben in de gaten, het is helemaal verkeerd. Nou hebben we gedaan wat niet mocht. En terwijl ze elkaar aankijken en ontredderd worden en er valt een schaduw over hun ziel, horen ze ineens een geluid. En daar waren ze vroeger blij om als ze dat geluid hoorden. God komt eraan. Ze horen dat de Heer nadert. Hij wandelt in de hof. Wat een prachtig beeld trouwens, gemeente. God wandelt ook. Hij wandelt daar te midden van zijn eigen werk. En hij kwam elke dag aanwandelen om te zien hoe het met zijn kinderen was. En nou komt hij deze dag en nou zijn ze niet blij. Nou worden ze er bang van. Maar hij heeft zich op weg begeven om hem te zoeken. Wat Adam en Eva op dat moment nog niet weten, is dat God al lang gezien heeft wat er allemaal gebeurd is. En hij gaat hen opzoeken. En we hadden het vanmorgen over dingen die bekend zijn en die weer eens nieuw voor je moeten worden. Maar laat dat nou vanavond ook eens nieuw voor ons zijn, gemeente. Dat God, als die dan komt, zo komt. Hij komt niet met een paar engelen bij zich die de rechterstoel dragen waar God meteen op gaat zitten om ze te vonnissen. Hij komt ook niet met heel veel engelen zoals het op de jongste dag zal zijn dat legioenen van die hemelse dienaren uitgezonden worden om de mens naar zijn eeuwige bestemming te slepen. Hij komt niet met een vurig zwaard in de hand om de mens zelf te raken en te doorsteken en hem ogenblikkelijk naar het verderf te zenden. God komt, gemeente, op de manier zoals een moeder wel eens kan doen. Een moeder met kinderen, en die kinderen die hebben niet in de gaten dat moeder al lang gezien heeft dat ze ondeugend geweest zijn. Ze hebben iets gedaan en moeder had al lang gezegd dat het niet mocht. En ze dachten dat het helemaal ongezien gebeurd was. Maar moeder heeft het gezien. Misschien keek ze wel vanuit het raam boven ineens naar buiten en die kinderen zaten daarachter het huis, zaten ze iets te doen wat niet mocht. En moeder zag het. En moeder komt naar beneden en moeder gaat met ze praten. En moeder gaat bepaalde dingen vragen. En die gaat het zo vragen dat het, als het goed is, ervan komt dat die kinderen het gaan opbiechten. Wat een tafereel, gemeente, als je ziet hoe dat voor de allereerste keer gaat. En dan komt er geen moeder aan, maar dan komt God eraan. En dan zitten die mensen daar te beven achter de struiken en dan klinkt die vraag. Waar ben je? Adam, waar ben je? Wat moet er door Adam en Eva heen gegaan zijn, gemeente, toen ze dat hoorde. Maar ik vraag u er meteen bij. Heeft u zelf wel eens een keer ervaren hoe dat is als je in de kerk gaat zitten en als je in de prediking opeens bij je naam genoemd wordt? En in feite zijn we vanavond allemaal bij onze naam genoemd. Ik heb het u al gezegd. En Psalm 14 zei het ook. Er is niemand die goed doet. Het gaat over de zondeval. Dus gaat het over ons allemaal. Allemaal geheel ellendig geworden. Of we het weten willen of niet. En ik weet niet of u zit te beven vanavond. Of dat u eraan gewend bent. Hoe u eraan toe bent door uw zonde. Maar nou wordt aan ons allemaal gevraagd. Waar ben je? Waar ben je? Nou, gemeente, als u dan van Adam net de neiging had om te denken, nou, die man die moet daar vierkant door de grond zakken als God op die manier op hem afkomt. Je moet nog veel verder achter die struiken wegkruipen als je gedaan hebt wat Adam net gedaan heeft. Gemeente, hoe is het met ons? Hoe is het met ons? Wij zijn ook al bedervers. En wij hebben ook, denk nou eens alleen aan de afgelopen week. Ik weet niet wat u allemaal gedaan hebt, wat we allemaal gedacht hebben, wat je gezegd hebt. Op allerlei manieren is het helemaal falikant misgegaan, is niet waar. We hebben op alle manieren Gods wet overtreden. En dan komt God vanavond weer vragen, waar ben je? En hij vroeg het vorige week ook. En 2 weken geleden vroeg hij het ook. En als u woensdag naar de biddagdienst mag komen en we zijn er allemaal nog, dan vraagt hij het woensdag weer. En volgende week zondag als we tijd van leven krijgen. Keer op keer op keer. Gemeente, misschien een rare vraag vanaf de preekstoel. Maar ben u nou alles door de grond gezakt? Ziende wie u zelf bent. Horend de stem van God die toch naar je zoekt. Als ik Genesis 3 mag geloven, gemeente, dan moeten we in dit opzicht maar niet te veel verwachtingen van elkaar hebben. Want als we gaan letten op hoe dat afloopt, als dan die mens uit die struiken tevoorschijn wordt geroepen en er komt een gesprek. Ja, dan valt het allemaal nog veel meer tegen. Dan komt daar niet een kind voor de dag dat zegt, moeder, ik heb gezondigd, ik zal het eerlijk opbiechten. Dan komt daar een kind voor de dag dat tegen God moet zeggen, die ander heb het gedaan. En als God dan naar die andere mens kijkt en Eva wordt aangesproken, dan gaat de vinger van Eva ook weer naar een andere kant. Die slang heeft het gedaan. Zo ben ik ook, gemeente. Zo ben u ook. Altijd maar wijzen. We moeten onze kinderen van alles leren als we ze opvoeden, maar dat hoef ik ze niet te leren. Zo gaat het bij u thuis toch ook, ouders? Zo gaat het bij ons thuis ook, en dat hebben ze van ons. Als iemand wordt beschuldigd en hij wordt aangewezen, gij zijt die man, gij zijt die vrouw, jij hebt het gedaan, jongen. Meteen gaat de vinger naar de andere kant. En als we dan zien hoe wij zijn, geen mens die ook maar enigszins van plan is om eerlijk te worden. Wat doet God met zulke mensen, gemeente? Ziet u nou het wonder van Genesis 3? Terwijl ze naar elkaar staan te wijzen. En er niemand is die echt wil zeggen, het is mijn schuld. Geeft God het evangelie. Zo is God. Komt hij met de moederbelofte. Met de toezegging, Christus zal komen. En kijk, gemeente, dat is nou het geheim van zalig worden. De Heere verwacht van u wel een antwoord op de prediking, ook vanavond. Maar Godezijdank is zijn heil niet afhankelijk van uw antwoord. Hij geeft zijn heil in Genesis 3 ook niet als ze er klaar voor zijn. Hij gaat wel met ze in gesprek. Hij wil ze wel ontdekken aan wat ze gedaan hebben. Maar terwijl ze naar elkaar staan te wijzen, zegt God, stil maar. Ik heb al een plan. Christus moet komen. Als wij oog mogen krijgen voor de eeuwige en de eenzijdige liefde van God in Christus, dan wordt het wonder zo groot, gemeente. Dat wordt na ontvangen genade ook zo typerend. Dan gaan ze in roemen. Dan worden ze nooit, zijn ze daarover uitgedacht, dat God ze in zijn liefde een eeuwigheid voor geweest is. Ik zei al, we hebben vanavond geen doopsbediening, al was het wel de bedoeling geweest. Maar als je nou ergens wilt zien hoe dat werkt, dat God eenzijdig mensen opzoekt die er nog niet klaar voor zijn en die er ook niet op zitten te wachten, dan geldt dat toch bij een doopsbediening van kleine kinderen, gemeente. Dat kind weet nog niks, dat kind weet niet eens hoe het heet, dat kind weet ook niet dat het een zondaar is. En dat kind kan niet antwoord geven. En toch klinkt de belofte van het genadeverbond. Toch klinkt die vraag van Genesis 3 vers 9. Ook al tot die zuigelingen van ons. Waar zijt ge? En de belofte die daar dan bijgegeven wordt, gemeente, klinkt dan voor de allereerste keer in vers 15. Let u nog eens even apart op die moederbelofte. Als we in de derde plaats het hebben over de troost die God dan geeft. Iemand heeft wel eens gezegd, het klinkt allemaal een beetje negatief. Want er wordt gesproken over vijandschap. Het gaat er ook nogal hard aan toe, want De ene partij die vermorzelt de hiel van de ander en die ander slaat dan zo hard mogelijk op de kop van die eerste. Is dat nou een belofte? Is dat nou evangelie? Maar dat komt alleen maar omdat die slang op dit moment aangesproken wordt, gemeente. En dat is wonderlijk. Wij horen het evangelie van God in onze richting via de slang. De slang wordt aangesproken en veroordeeld. En met dat die slang wordt afgewezen en het oordeel wordt aangezegd, horen we daarin het evangelie aankomen. De eerste evangelische belofte des levens. En dat gaat er nogal heftig aan toe, inderdaad. Want dan wordt van dat vrouwenzaad de hiel vermorzeld. Dat is een pijnlijke kwestie, gemeente. En dat zorgt voor een handicap, want iemand wiens hiel vermorzeld is, kan niet meer lopen. Maar het is niet iets wat het leven direct bedreigt. En begrijpt u dat daar op een bepaalde manier het lijden en sterven van de Heere Jezus in opgesloten zit? U zegt, ja, maar de Heere Jezus moest toch wel sterven? Ja, maar uiteindelijk zou de duivel het niet van de Heere Jezus winnen. In alles wat er met hem gebeurd is, vanaf dat hij in Gethsemane in de boeien is geslagen, tot op het moment dat hij in het graf gelegd werd. is toch slechts de hiel van het vrouwenzaad vermorzeld, want uiteindelijk overwint het leven. Maar let dan op die andere kant van de moederbelofte. Die slang, die wordt daardoor die man die aangevallen wordt op dat pad vertrapt met die hiel. Hij wordt wel gebeten, maar tegelijkertijd verplettert hij de kop van het serpent. En bedenkt u dat ook, kind des Heren, als u vandaag met de duivel te maken hebt, als u last van hem krijgt, als hij u aanvecht of tot zonde probeert te verleiden, u heeft hooguit te maken met een staart die nog wat heen en weer zwiept. Het zijn hooguit de laatste stuiptrekkingen van een reeds lang overwonnen vijand. Er was overigens een uitlegger die nog wel een hele mooie verklaring gaf aan dat stuk over die hiel en over die kop van die slang. Er was een uitlegger, en zo had ik er nooit naar gekeken, gemeente, u misschien ook niet, die zei, je moet dat niet alleen betrekken op wat er uiteindelijk zou gebeuren in de komst van Christus. Wij hebben de neiging om dat meteen op de Heere Jezus alleen te betrekken. Maar bedenk nou ook eens even dat dit ook heel met heel de mensheid te maken heeft. Met al Adams nageslacht. Wat is nou het gevolg geweest toen wij in het paradijs in Adam door die slang gebeten zijn? En dat we met de zonde besmet zijn. Toen heeft daarin die kwaadaardige slang onze hiel vermorzeld. En als je je hiel vermorzeld hebt, wat zei ik net, kinderen, dan kun je niet meer lopen. Nou, dat is toch zo. Wij kunnen van ons uit niet meer terug naar God. Wij zijn geestelijk invalide. Wij kunnen niet meer zelf in eigen kracht tot God komen. En nou geeft God op een wonderlijke manier uit dat invalide mensengeslacht, uit die mensen die door de slang gebeten zijn, straks in de volheid van de tijd iemand die de slang wel aan kan. Gemeente, we hebben vanavond in de prediking geluisterd naar dat evangelie. En mag ik u nog een keer vragen, welk beeld heeft de prediking bij u opgeroepen van hem die in artikel 17 genoemd wordt, onze goede God? Is hij die naam niet waard? Moet het ons niet tot schuld worden dat we deze God van nature zo wantrouwen en nog steeds gehoor geven aan de duivel die probeert God verdacht te maken, en dat je niet in hem gelooft en dat je niet hem op zijn woord vertrouwt? Zie toch, gemeente, hoe goed hij is. Hij wil een ontruimd paradijs weer vol hebben met kinderen. En hij gaf zijn eigen zoon om die poort met dat zwaard weer open te krijgen. Zouden we hem dan niet dienen, gemeente? Zouden we hem dan niet vertrouwen? En als we onszelf en elkaar oproepen om daartoe de Heere te zoeken voor het eerst of opnieuw, moeten we dus goed beseffen, ons zoeken is nooit de eerste stap. God begint met zijn ontferming, met zijn genade. En wij hoeven in de weg van het genadeverbond alleen maar antwoord te geven. Het is waar, gemeente, als je nou van jezelf afhankelijk bent en je moet nou straks antwoord geven op de preek, dan komt er niks anders uit dan wat er in Genesis 3 uitkwam. Wijzen. En misschien ook nog wel de euvele moed hebben om op God zelf te wijzen. Maar als nou Gods geest je ontdekt, als die geest gaat toepassen dat geheel ellendig van artikel 17. En dat door eigen schuld. Het is mijn eigen schuld. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En als u met mij in het recht zult treden, dan kan ik niet bestaan. En dat heb ik zelf verdiend. Zie, gemeente, dan wordt het oog geopend voor en gericht op dat wonder van zijn ontferming. Het vrouwenzaad is beloofd en in hem is het waar. Bij u is vergeving. Amen.